Vanavond dus Openbaring 2, de eerste 7 versen, de vierde avond alweer. En we lezen dat weer eerst eventjes uit het woord van God, uit de Telos-vertaling. En de Heer Jezus geeft deze woorden over aan Johannes, die ze dan weer vervolgens overgeeft aan de engel van de gemeente, de voorganger of de vertegenwoordiger, en die geeft het dan weer door aan de gemeente. Dus we lezen dan vanaf Openbaring 2. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden van de 7 gouden kandelaars wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw volharding, dat u de bozen niet kunt verdragen, en u heeft hen op de proef gesteld. U hebt op de proef gesteld hen die zeggen dat zij apostelen zijn en het niet zijn, en hebt hen leugenaars bevonden. En u hebt volharding en hebt verdragen te willen van mijn naam. En u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan waarvan u afgevallen bent en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, ik kom tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, die zal ik te eten geven van de boom van het leven, die in het paradijs van God is. Tot zover. Ja, de Heer Jezus wordt ons in het boek Openbaring voorgesteld als de Zoon des Mensen. Degene die het oordeel brengt voordat hij zijn koninkrijk ontvangt. Alles moet ook rechtvaardig onder zijn oordeel komen voordat de zegen kan komen op deze aarde. En verlangen wij niet allemaal enorm naar deze zegen? Die zal bestaan uit 1000 jaar van regering, van gerechtigheid en dan vervolgens een eeuwigheid van het wonen van de gerechtigheid op aarde en in de hemelen. En wij zullen daar, ik heb er afgelopen week een paar keer over gesproken, zullen daar vanavond ook wel over nadenken. Wij zullen daar een geweldige plaats in hebben in die toekomstige zegen. Iets wat vandaag de dag steeds minder gezien wordt. We hebben het van de week nog even over gehad, de appgroep. Maar wij zijn geroepen om in het huis van de Vader te zijn. Moet je voorstellen, dat is niet op aarde ergens, zoals de Jehovah's getuigen zeggen. Maar in het huis van de Vader, waar de Zoon is, de eeuwige Zoon als mens. En waar wij in volle, volmaakte gemeenschap met de Vader zullen zijn. Dat is het tweede. Het derde is dat wij zullen zijn als Christus, want onze lichamen zullen gelijkvormig zijn aan het lichaam van zijn heerlijkheid. En we zullen daar met hem zijn. Zijn heerlijkheid aanschouwen. Kun je het voorstellen? Dat is niet, we gaan naar de hemel. Dat is de hoogste, meest bevoorrechte plek. Het huis van de Vader. Omdat Gods waardering van het offer van zijn Zoon zo groot is, kan hij ook niet anders, ik zeg het even menselijk, en wil hij ook niet anders dan de gevolgen van het kruis tot in het volmaakte laten doorklinken. En dat is wat wij straks zullen ontvangen. Maar nu zitten we nog hier met z'n allen in een sterfelijk lichaam. Een lichaam wat dood is, zegt de schrift, vanwege de zonde. Het lichaam, dat wordt ouder. Het lichaam is nog niet verlost. Maar onze innerlijke mens, onze geest, wordt van dag tot dag vernieuwd. Wordt gesterkt in het geloof. En daardoor verheerlijken wij God met onze lichamen. Dat is eigenlijk de bedoeling. Aan het einde van zijn komst zal hij dus alle dingen aan zijn voeten onderwerpen. Maar voordat hij komt wil hij graag laten weten hoe hij denkt over het getuigenis dat is achtergebleven op aarde. Geluid uit? Yes. Dat getuigenis dat zijn naam draagt is de christenheid. Je moet je voorstellen dat de gemeente, zoals die hier genoemd wordt, de gemeenten, niet hetzelfde is als het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus, de gemeente van God, is een volmaakt iets en zal zonder vlek of rimpel voor hem gesteld worden. Maar de gemeenten waar het hier over gaat, dat is de gemeente zoals wij als mensen die bouwen en hebben gebouwd in 2000 jaar. Het getuigenis voor zijn naam. En zoals het altijd met mensen gaat, is alles wat aan hen wordt toevertrouwd getoemd te mislukken. En de mens heeft dan ook het getuigenis van de Heer Jezus te grabbel gegooid. Ik heb jullie de vorige keer al gezegd dat geloof ik 330.000 misbruikssituaties zijn ontdekt in de Rooms-Katholieke Kerk. En 3200 pedofielen of zo waren daar werkzaam geweest. Nou, het zullen er wel veel meer zijn. Maar niet alleen daar, overal in alle verschillende denominaties is het kwaad binnengedrongen, helaas. Nou, de Heer Jezus die wandelt hier tussen de zeven kandelaren, de gouden kandelaren, dat stellen dus die zeven gemeenten voor. En daarmee wil de Heer Jezus laten zien twee dingen. Eén, hoe de kerkgeschiedenis is verlopen, want die zeven gemeenten vormen precies de geschiedenis van dat getuigenis. En twee, welke kenmerken er vandaag de dag te vinden zijn in al die verschillende denominaties. Het zijn zeven verschillende typen gemeenten vandaag. Als je het geschiedkundig bekijkt, zijn er vandaag nog maar vier. Namelijk Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Het Rooms-Katholicisme. Het Protestantisme. De opwekking vanuit de broederbeweging, onder andere evangelische beweging. En het verval daarvan. Dus dat zijn de vier grofweg typen die er vandaag zijn. Maar als je het geestelijk bekijkt, zijn alle zeven gemeenten wel vertegenwoordigd ergens in onze harten en in onze levens. En daarom is het ook zo belangrijk dat we die zeven gemeenten gaan leren kennen. Niet als geschiedenis, want dat waren toen zeven gemeenten in Azië, zoals de pretaristen dat ons willen doen, geloof ik. Weet je wat pretarismen zijn? Pretaristen? Nou ja, dat zijn mensen die vandaag roepen dat alles is al vervuld. Alle profetieën zijn al vervuld bij de verwoesting van de tempel. En dan zeg ik altijd, toen werd de maan zeker door het bloed en zo. En de zon verduisterd, maar goed. En toen kwam de Heer Jezus op aarde zeker. Maar die zeggen dat. En dat is niet waar. Ik heb zeven, bovenaan de samenvatting, zeven kenmerken van elke zend. Zendschrijver heb ik opgenoemd. Het zijn zeven kenmerken die je in elke brief van de Heer Jezus of zendschrijver terugvindt. Dat zijn 1. De opdracht. Schrijf aan de engel van de gemeente in. Dan krijg je 2. Het karakter. Dit zegt, nou ja, dan krijg je iets van hemzelf, wat precies past bij de toestand van die gemeente. Dan krijg je de goedkeuring. Ik weet, behalve bij Sardis en Laodicea, daar was niks positiefs te melden. En de afkeuring, ik heb tegen u, en dat is weer behalve bij Smyrna en Philadelphia. Bedenk dan, of bekeer u, of wees trouw, of hou vast, een vermaning. Het 5e, het 6e, de oproep. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. En de belofte, want wie overwint. Het zijn de 7 terugkerende structuren in die 7 brieven. Ik noem het maar even brieven. En het bijzondere van deze, ik heb dat aan het kader gezet, in dat vierkante kader, is dat de hele geschiedenis van het getuigenis van de christenen op aarde, het christendom, de christenheid moet je eigenlijk zeggen, is exact terug te vinden in die 7 gemeenten. Ik heb het heel kort daar even in dat kadertje gezet. Efeze, het eerste verval van de na-apostolische tijd. Ga zo even wat meer natuurlijk op inzoomen. Toen kreeg je onder de Romeinse keizers een geweldige periode van christenvervolgingen, waaronder een 10 jaar durende vervolging. Zie je 10 dagen in hoofdstuk 2 vers 10. Dan Pergamus, de periode waarin Constantijn de Grote het christendom tot een staatsgodsdienst verhief, eigenlijk. Vanaf 312. Dan kreeg je Thyatira, het geweldige verval van de middeleeuwen. De Roomse kerk die opkwam met alle gevolgen van dien. De vrouw Isabel, weet je wel, die komt daarin voor. Dan Sardis, daaruit Maarten Luther en Calvijn en Zwingli ontstond het protestantisme. Maar er bleef eigenlijk een smaak hangen van het Rooms-Katholicisme. De gebouwen, de gewaden, de uiterlijkheden, de belijdenisgeschriften. En uiteindelijk kregen we de Nederlands hervormde kerk. En daar werd je gewoon lid van. Je hele gezin, of je nou wedergeboren was of niet, maakt allemaal niet uit. Dus ook dat, en daar zegt de Heer Jezus, u hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Hè? Gereformeerd, hervormd, allemaal namen dat je leeft. Maar ze waren dood. En dat is de situatie voor veel mensen in die gemeente leven trouwens. Maar het gaat me even over het systeem. Hè? En dan krijg je Philadelphia. Daaruit kwam een geweldige beweging rond. Nou ja, er waren natuurlijk daarvoor ook al allerlei hervormingen. In de 18e eeuw. In de 17e eeuw bedoel ik. En in de 18e eeuw. In de 18e eeuw. In de 19e eeuw kreeg je de opwekking van de broeders, de brethren, die eigenlijk weer helemaal teruggingen naar de schrift en naar het lichaam van Christus, de huis van God enzovoort. Maar daar ga ik dan over nadenken als we daar komen en dan Laodicea is weer wat daaruit voorkomt. Dat is niet koud en ook niet heet. En daar zitten we nu in, de situatie van er is een geweldige ontdekking gedaan van al die waarheden. Wat hebben we ermee gedaan? Nou, Laodicea. En Laodicea is eigenlijk ten diepste de gemeente of de kerk die ontstaat na de opname van de gemeente. Want de Heer Jezus staat gewoon buiten de deur van dat systeem. Hè? Dus het begint met Efeze. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En het eindigt met ik sta buiten de deur. Innerlijke afwijking, innerlijke verwijdering van de Heer Jezus leidt uiteindelijk tot een uiterlijk kwaad, van dat hij helemaal niet meer in de gemeente te bekennen is. En dat heel kort eventjes over die geschiedenis. Dan gaan we nu even naar die gemeente in Efeze, want dat is namelijk zeer boeiend. Want er is geen gemeente in de schrift, er staat in vers 1, schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze, dus de voorganger, de vertegenwoordiger, de persoon die daar verantwoordelijk was voor al dat onderwijs en al die waarheden. Er is geen gemeente geweest die zo'n rijk onderwijs heeft gehad dan deze gemeente. Ze waren heiligen en getrouwen. En als je met mij even mee wilt naar Handelingen hoofdstuk 19, dan zul je dat ook zien en 20. Om het een beetje te begrijpen waarom het zo erg is dat zij juist hun eerste liefde hadden verlaten. Handelingen 19. Er staat in vers 8. Hij, dat is dus Paulus, ging in de synagoge en sprak vrijmoedig 3 maanden lang en betoogde en overreden de mensen betreffende de dingen van het koninkrijk van God. Toen echter sommigen zich verharden en ongehoorzaam waren, terwijl zij van de weg kwaad spraken voor de menigte, scheidde hij, let op hè, scheidde hij zich van hen af, dat is 1. Maar zonder de discipelen af en sprak dagelijks in de school van Tyrannus. Dat betekent hij haalde die discipelen helemaal weg van dat judaïsme, van het jodendom. Hij zonderde hen af van die invloeden van de wet. En hij leerde ze, let op, in hoofdstuk 20, dat staat dat. In hoofdstuk 20, in vers 24 zien we daar staan. Dat hij daar het evangelie aan het einde van vers 24 van de genade van God betuigde. Het evangelie van de genade van God. Maar in vers 27 staat: ik heb niet nagelaten om u de hele raad van God te verkondigen. Dus de Efeziërs, die afgezonderd waren van al dat judaïstische geweld eigenlijk. Hij zonderde ze af. 2 jaar lang gaf hij ze onderwijs over de hele raad van God. Waar wordt vandaag nog over de hele raad van God gesproken? Wat is dat? De hele raad van God. Opdat u weet wat de hoop van zijn roeping is. Hoe rijk de erfenis is. Zijn erfenis in de heilige en de uitnemende grootte van zijn kracht jegens ons die geloven. Dus de raad van God is wat ik aan het begin zei. Hij wil jou niet alleen vergeven en verlossen van jouw schuld. Maar hij wil jou uit deze wereld trekken, heeft hij gedaan. En jou verbinden met een hemels mens, de hemelse Christus, de dingen van boven. Zodat je je voorbereidt op jouw plek in het huis van de Vader met de Zoon in gemeenschap met de goddelijke personen, volmaakt als Christus, de mens. Dat is de raad van God, de hele raad van God. Heel kort samengevat, er zijn nog meer dingen over Israël natuurlijk. En dat soort dingen, maar dit is de kern. De hele raad van God, de genade van God. Zo rijk ben jij gezegend. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Wij zijn zo ongelooflijk rijk dat we elke samenkomst zouden moeten uitjubelen van dankzegging. Toch? Waarom gebeurt dat niet?
Nog een mens zijn.
Nou, dat vind ik een makkelijk smoesje, omdat we mens zijn. Nee, waarom gebeurt dat niet? Overvloeiende van dankzegging.
Te ingetogen zijn.
Ook.
Schaam als
u. Lieve jongen.
Dat is meestal.
Heb jij je ooit geschaamd toen je toen je ging trouwen en je bruid, weet ik veel, dan was je ook helemaal blij. Dan ging je tegen iedereen zeggen, moet je kijken, dat is mijn bruid. Ja. Schaamde ik me ook niet voor. Nee, maar waarom? Omdat we ten eerste de raad van God niet kennen. Hè? En punt twee, die eerste liefde is een beetje uitgedoofd. Er zijn allerlei liederen in de gemeente gekomen die niets te maken hebben met de dank aan de Vader en het loven van de Zoon. Het gaat allemaal weer over onszelf en over onze zwakheden. Snap je? Jij wou wat zeggen.
Ja, ik heb dat gevoel een beetje bij als je 2 Korinthe 3 leest. Ja. Dat stukje dat Mozes met dat aangezicht.
Ja, die bedekking.
Dan zegt hij, hoeveel te meer zouden jullie moeten zijn?
Ja.
Daar heb ik altijd gedacht, hey, ja.
Klopt. Ja. Maar je moet je het dus voorstellen, Efeze was een stad. Het staat even op de volgende bladzijde. Bladzijde 2. De hoofdstad van Azië. En Efeze staat ook symbool voor de hele gemeente van God. Dus ook voor ons. Azië betekent wereld. Dus het politieke centrum. Wij leven nu in een land waar de politiek gaat bepalen hoe jij moet leven. Dat wordt straks nog veel erger. Hebben we net ook even over gehad. Efeze was ook een havenstad. Politiek centrum. En een havenstad betekent overal was losbandigheid. Dat is het punt nummer 3. Punt 2, geld. Het was koopmanscentrum. En punt 4, het was het centrum van de godin Artemis. Want ze schreeuwde in Efeze 2 uur lang. Let op, Paulus gaf 2 jaar lang onderwijs over die raad van God. En zij schreeuwde 2 uur lang. Groot is de Artemis van Efeze. Hier zie je het contrast tussen de wereldse geest en de geest van God. De geest van God zondert ons af. Maar de geest van de wereld roept, wij willen Artemis. En wat is Artemis? Ik heb het er even onder gezet. Latijns is dat Diana, de tempel van Artemis, stond in Efeze. Wordt in Handelingen 19 genoemd de grote godin. En er staat, die tekst heb ik daaronder even geciteerd. Wordt door heel Azië, dus de hele wereld, en het aardrijk vereerd. Wat is dat voor godin? Dat is de godin van de liefde, van de jacht, van de lust. Paulus schrijft over hun God is de buik, weet je wel, in Filippenzen. Dat is wat we in deze wereld zien. Mensen willen alleen maar, ik was van de week nog op een tennistoernooitje. En dan zit je met die mannen even een koffie te drinken. En dan hebben ze het over plukte dag. En we hadden ze net een begrafenis gehad, weet je wel. En je voelt gewoon van, ik heb hier gewoon niet een ingang. Het is gewoon alleen maar wat ik wil najagen aan voor mijn eigen geluk. Dat is de godin Artemis ten diepste. Ja? En in dat klimaat leefden dus die Efeziërs, maar leven wij ook. En dan zegt de Heer Jezus eigenlijk, ik wil dat jij een kandelaar bent in dat klimaat. Ja? Dus politiek doen wij niet aan. Wij gaan niet mensen voortrekken in de gemeente omdat ze nou belangrijk zijn of dat ze belangrijke natuurlijke gaven of charisma hebben. Nee, wij erkennen hen die door de Heer een bepaalde bediening of een gave hebben. Twee, geldzucht komt niet voor onder ons, want wij zijn een kandelaar van Christus. Geld heb je nodig, maar we hebben geen geldzucht. Toch? Nou, drie, vertier en uitspattingen, onze huwelijken horen te zijn zoals de Heer Jezus dat van ons vraagt. Of onze relaties, als je nog alleen bent. Het gaat niet om mij, maar het gaat om die ander. En het vierde punt, dat jagen, dat hebben wij. Wat Filippenzen 3 zegt, ik jaag ernaar niet naar onze eigen genot of onze eigen vleeslijke begeerte, maar naar, ik jaag naar het doel, de prijs van de hemelse roeping. Namelijk, als ik straks bij hem ben, wil ik graag dat hij tevreden is met wat hij in mij ziet. Snap je? Dat is ons jagen. Dus die kandelaar in Efeze, heel belangrijk, is onze kandelaar. Als je nog even teruggaat naar Efeze, naar Handelingen 19, zie je daar een typisch zinnetje staan. Kijken. In vers 30 staat, toen hoe Paulus zich onder het volk wilde begeven, lieten de discipelen hem niet toe. Sommigen dan, vers 32, schreeuwden dit, anderen schreeuwden dat, want de vergadering, hetzelfde woord als, nou ja, ecclesia, de gemeente, bijeenvergaderd. De bijeenvergaderden waren in verwarring. En de meesten wisten niet eens waarom zij nog samenkwamen. Zie je dat? Dat is de wereld. En Paulus wil wel wat zeggen tegen hen, maar het is gewoon onmogelijk. Dus daarom had hij ook die discipelen afgezonderd. Begrijp je? En als de wereld gaat schreeuwen wat zij willen, is er altijd verwarring. De ene roept dit, de ander roept dat. Dat zien we nu vandaag toch ook met die hele coronatoestand. Het is één grote verwarring. Die roept dit en die roept dat en die zegt zus en die zegt zo. En laten wij ons nou maar gewoon bezighouden met hem. En niet te veel met al die, wat is waar, wat is niet waar, daar kom je toch niet uit. Ja? Nou, tenslotte, de godin heeft ook met het gevoel te maken, emotie. Want haar aanbidding gaat gepaard met het verkopen van mascottes en reliquieën. Daar verdienen ze veel geld mee. Je ziet tegenwoordig, je kunt bijna geen tv-programma kijken. Een beetje een normaal programma over bijvoorbeeld mensen. Vind ik altijd leuk. Bepaalde portretten van mensen. Er zijn altijd weer ergens een Boeddha in de kamer. Echt niet normaal. Heb je dat, valt je dat ook niet op? Ja. Overal Boeddha's. Daar ben je helemaal gek van. Nou, dat is in Handelingen 19 ook. Artemis is dus lust, jagen, liefde. Alles wat mijn gevoel streelt, mijn vlees. En aan die gemeente schrijft de Heer Jezus deze woorden. Laat hij deze woorden opschrijven. En dan staat er in vers 1b. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Wat waren ook weer die zeven sterren? Nee. Ja, en wie zijn dat, die zeven engelen? Ja, de verantwoordelijken in de gemeente. Maar, let op. Dit zegt hij die zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Dus zijn er vandaag nog wel vertegenwoordigers die in zijn rechterhand blijven, die afhankelijk blijven van hem, in plaats van theologische scholen? Ja? Als je een dominee hebt, of een voorganger, of een bijbelleraar, of iemand die iets doet, dan moet hij zich wel bewust zijn van, ik ben hier namens de Heer. En niet, weet ik veel, namens mijn eigen vermogens. Snap je? Anders heeft het geen zin om iets te doen. Maar er staat ook bij, kijk, die in het midden van de zeven gouden kandelaars wandelt. Wat zou dat betekenen? Zonder even op je tekst te kijken.
Samen met hem wandelt.
Ja. Zit in de goede richting, jij?
Hij is altijd bij. Hij ziet altijd alles.
Ja? Want hij had ogen als een vuurvlam, weet je nog? Maar hij wandelt ook. Hij is... Nou, stel je kinderen die hebben een feestje, weet je wel? En jij wandelt af en toe eens even voorbij. Wat betekent dat? Ja, je houdt toezicht. Ja, doe je dat omdat je ze wil pesten of omdat je...
Zodat het in goede banen mag
gaan. Ja, klopt. Dus hier ook, hè? Hij wandelt. Hij is zo begaan met wat wij in onze gemeente doen. Dat hij daar wandelt. Hij is alleen maar bezig. Ik heilig mijzelf voor hen, hè? Johannes 17. Hij is alleen maar bezig met in hoeverre wordt mijn naam, of de naam van de Vader eigenlijk, hier geëerd. Ja? Vond ik een mooie gedachte. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw volharding. Ik weet. Ieder detail van onze levens is bekend bij hem.
Amen.
Ja. Ik weet wat je doet. Ik weet dat je geduld hebt. En dat je allerlei werken doet namens mij. En als je dit vergelijkt met 1 Thessalonicense 1, dan zie je een heel opmerkelijk verschil. Ik heb dat niet in de tekst gezet, anders haalde ik die 4 blaadjes niet. 1 Thessalonicense 1, zoek dat maar eens op. Dan mogen jullie zeggen wat het verschil is. Dus 1 Thessalonicense 1 vers 3. Dat was trouwens een jonge gemeente, Thessalonica. Die waren net begonnen. Dit was ook de eerste brief die Paulus schreef. En er staat in 1 Thessalonicense 1 vers 3. Onophoudelijk gedachtig aan uw werk van het geloof, uw arbeid van de liefde en uw volharding van de hoop op onze Heer Jezus Christus. Tegenover onze God en Vader. Wat is het verschil met die tekst en deze? Ik weet uw werken en uw arbeid en uw volharding.
Sinds 1 was het allemaal plus en bij de anderen niet.
Ja, plus wat?
Ja, richting Christus, richting God.
Ja.
En bij de anderen niet.
Ja, dat klopt, ja.
Onophoudelijk gedacht.
Wat zei je?
Onophoudelijk gedacht gaat om je werk, om geloof.
Ja.
En arbeid.
Ja, er staat werk, er staat arbeid en volharding. Er staat hier ook, maar er is iets wat in Thessalonica erbij staat. Als je goed leest. Ja? Klopt, ja. Er staat... uw werk van het geloof. Dus niet zomaar uw werken, maar uw werk van het geloof. En uw arbeid van de liefde. Niet uw arbeid, uw arbeid van de liefde. En uw volharding van de hoop. En niet alleen uw volharding. Dus met andere woorden, en dit is een heel cruciaal punt vanavond. En ik hoop dat ik dat over kan brengen. Maar als je een gemeente ziet, zoals Efeze, dan denk je, nou, die hebben het goed voor elkaar. Ik bedoel, die hebben werken, arbeid, ze hebben geduld, ze verdragen de boze niet. Ze hebben op de proef gesteld mensen die zeggen, ja, wij zijn apostelen. En toch zegt de Heer Jezus, nee, maar ik ben niet tevreden. Ik kijk er dwars doorheen. En dat punt, dat heeft mij erg aangesproken. Want wat zou hij zeggen over die gemeente die we vandaag, allemaal bijbelgetrouwe gemeenten, heel druk, bijbelstudies, bidstonden, pop, pop, pop. Zijn dat echt werkelijk arbeid van geloof? Werken van geloof, arbeid van de liefde en volharding van de hoop. Of is het gewoon actief zijn? Ook voor de Heer. Vergeet niet, het is voor de Heer, hè, want dat zegt hij straks ook. Vers 3, u hebt volharding te willen van mijn naam. Dus nee, het is gaat. Maar er is een verschil tussen liefde voor de Heer en de eerste liefde voor de Heer. Dat is een verschil. Net als je huwelijk. Hè, je kunt de eerste liefde beleven. Dat je helemaal... Nou ja, je maakt niet uit wat je moet doen. Want het is gewoon liefde. En na 10 jaar is het een beetje gewoonte geworden. Weet je. Het is niet de eerste liefde meer. Het is hier een beetje ook. En de Heer Jezus is niet tevreden met alleen maar liefde. Maar hij wil graag de eerste liefde. Hij wil niet werken, arbeid, volharding. En dat we allemaal heel heilig alles buiten de deur houden. Hij wil dat het uit verse, frisse liefde voor hem komt. En dat is nou juist het lastige. Hè? Wat zeg je? Ja. En ik denk dat wij in een situatie zijn gekomen, denk ik zelf, dat er niet veel meer is. Die echte eerste liefde. Dat echt wat in Hooglied gaat, boek Hooglied maar eens lezen, hoofdstuk 5. Nou, ik ga het voorlezen, kan mij het schelen. Hooglied. Heb je het Oude Testament ook bij je? Tuurlijk. Tuurlijk, Hooglied 5. Dat is zo'n geweldig hoofdstuk, want daar staat precies wat hier bedoeld wordt. Zij is een jong meisje. Haar hart is veroverd door een onbekende persoon, Salomo. Maar goed, het is niet helemaal duidelijk hoe dat zit. Maar in ieder geval, geestelijk zie je dan hoofdstuk 5 vers 2. Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Mijn hart waakte. Dus we zijn een beetje in slaap gevallen, maar we zijn nog steeds wakend. We zijn geen ongelovigen, maar we slapen wel met z'n allen. De stem van mijn liefste die aanklopt. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vol dauw, mijn haarlokken vol druppels van de nacht. Dauw spreekt in de Bijbel ook van verse frisheid. Van, weet je wel, dauw, dat mannen was ook als de dauw. En dan gaat zij zeggen in vers 3, tja, ik lig net lekker, ik heb mijn onderkleed uitgetrokken, waarom zou ik dat weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, waarom zou ik ze weer vuil maken? Dus met andere woorden, dit is typisch het verliezen van de eerste liefde. Hè? Ja, moet ik weer opstaan? Moet ik weer naar die Bijbelstudie? Moet ik weer naar de dienst? Moet ik weer naar zo'n samen? Moet ik weer brood breken? Ja, dat heb ik al zo vaak gedaan, weet je. Nou, laat maar een keer thuis blijven. Dat is wat hier bedoeld wordt. Ja? Hij zegt, doe dat tot mijn gedachten is, kom. En wij zeggen, ja, dat weet een onderhand wel hoor. Nou, mijn liefste trok zijn hand uit de opening van de deur. En mijn binnenste werd onrustig over hem. Ik stond op om mijn liefste open te doen. En mijn handen dropen van binnen haar heel verhaal. Vers 6, ik deed mijn liefste open, maar dan is hij weg. Ze is even in een geestelijke dip. Ze is hem even kwijt. Nou, dan komt er een herstel, want ze gaat hem zoeken. En dan vraagt men aan haar, en dan gaan we even naar vers 9. Wat heeft uw liefste boven een ander? Ze gaat hem zoeken, ze vraagt, heb je hem gezien? En dan gaat haar eerste liefde weer ontwaken. Mensen vragen, waarom ben je zo druk? Waarom ben je nou weer bezig met al die Bijbelstudies? Waarom ben je nou weer zo fanatiek met het avondmaal bezig? Waarom ben je in die Bijbel aan het studeren? Waarom bezoek je broeders en zusters? Waarom? En dan gaat ze een gigantisch getuigenis geven. Dat ga ik niet allemaal voorlezen. Vanaf vers 10 over wie hij is. Tot en met vers 15, 16. Nou, dat is precies de eerste liefde. De eerste liefde betekent dat de gemeente vol is van hem. Dat ze over hem spreekt, dat ze over hem zingt, dat ze over hem wil leren. Maar als je eerste liefde is afgekoeld, en het is nog wel, ja, de Heer Jezus staat bij ons centraal. Ja, hij staat echt centraal. Dan gaan we nu zingen. Nou, er komen een paar liedjes. Er komt een preek. Maar het gaat niet echt over hem. Snap je? Het is niet echt dat er nou een soort uitbarsting is van bewondering voor hem. Het is allemaal een beetje mat. Ken je dat of niet? Ja. Dat je denkt, nou, dat is dus het probleem. We hebben wel werken en arbeid, volharding. We zijn allemaal heel druk met van alles. We zijn ook heel erg goed in het onderscheiden van dat dit klopt niet, is niet bijbels. En dat kunnen we allemaal prima uitleggen. Maar echt serieus met hem bezig, ons over hem verblijden. Is dat nog echt wat het was? En dat is de vraag vanavond. In dit stukje. En ook voor mezelf. Hoe krijg je dan die liefde weer terug? Dat is heel simpel. Dat staat in vers 5. Daar gaan we zo nog over nadenken. Bekeer je gewoon. Erken het. Zeg als gemeente, Heer Jezus, we hebben toch weer een soort gewoontesysteem opgericht. Het is toch weer een beetje, ik zat ooit een tijdje bij de vergadering en had je elke week avondmaal. En dan wist je alweer, ja, die broeder is er, gaat wel vast wat zeggen, die gaat ook weer wat zeggen. Dat waren dezelfde 2 of 3. Niet dat ze verkeerde dingen zeiden, maar waar zijn al die andere mensen dan? Snap je wat ik bedoel? Er zijn er toch niet maar 2 die van al die 60 die wat te melden hebben? Dat was mijn gedachte dan. Niet negatief over die gemeente, maar eventjes een voorbeeld. Ja? Dus hij weet het, maar hij neemt geen genoegen met half werk. Zelfs met je, voor de mensen die getrouwd zijn, een vrouw voelt dit heel goed aan, hè, een vrouw. Mannen, niet zo. Kijk, wij denken vaak van, ja, ik moet de thee klaarzetten en ik moet een beetje dat en dan vindt ze dat vast wel oké. Maar zij wil graag dat je de dingen ziet waar ze echt graag blij van wordt. Waar ze echt blij van wordt. En als ik even namens mezelf spreek, ik zie dat soort dingen meestal niet. Wat zeg je? Nee, dat weet ik. Jullie kennen dat niet. En dan gaan ze dat eerst zeggen. En dan gaan ze het nog een keer zeggen. En na 2 keer denken ze, weet je wat? Ik neem wel genoegen met een stukje minder, want hij ziet het toch niet.
Ik heb er geen last van.
Nee, dat weet ik. Jij wandelt door de geest.
Jij zegt altijd van, jij drukt altijd op goede knopjes. Ik heb er helemaal geen probleem mee.
Dames en heren, Nico geeft binnenkort huwelijkscursussen. Nee. Nee, maar fijn. Ik ben gewoon aan het knuppelen in dat gebied. Dat meen ik. Maar ik probeer het wel, maar elke keer zit ik weer denk van ja. Zoals vorige week bijvoorbeeld. Had ze zich verheugd op een fijn avondje thuis, weet je wel. En ik had weer iets anders. En ik dacht van ja, ze gaat naar boven. Ze zal wel. Dus ik ga dat maar even doen, weet je wel. Dus na 1,5 uur, ik zeg, kom je niet? Nee, jij, kennelijk heb je geen zin in een avondje samen met mij. Weet je, krijg je dat. Pijnlijk. Ken je dat?
Typisch.
Ja, typisch, ja. En daar heb ik mezelf ook weer moeten corrigeren. Zeg, dat was stom. Dat was gewoon dom. Ik heb niet gedacht aan haar belang. Want ze had echt zo zin in zo'n avondje samen. De kinderen waren allemaal weg en zo. En dan ging ik weer wat voor mezelf doen. Dom. Dus dat is de eerste liefde. Dat is niet echt liefde beantwoorden met liefde. Ja, het was misschien gemakkelijk.
Liefde voor een andere liefde kan het ook zijn geweest.
Dat was het, ja. Ja. Maar dat is ook het punt. De eerste liefde verlaten, daar gaan we zo met vers 4 uitgebreid naar kijken. Een andere liefde neemt de plaats in van de Heer Jezus. Dat gaat heel geniepig. Ik had ooit een bijbelstudie over deze dingen, dat is alweer 3, 4 jaar geleden. En toen zei iemand, nee, dat is veel langer geleden. Dat was bij de eerste versie van deze studie, dus 2013. Hij zei, mag ik dan helemaal niks anders leuk vinden dan de Heer Jezus? Denk jij, die hele vraag klopt dan niet. Tuurlijk, je zegt, ja, kerel, ik verbied niks. Je mag best wat leuk vinden in deze wereld. Dat is helemaal niet verkeerd. Het gaat mij niet om of je iets leuk vindt, maar of je liefde voor hem boven alles staat. Ja, met hemzelf. Goed, hij zei, nou ja, hij kon het niet pakken. Hij zei, ja, maar er zijn zoveel dingen die vind ik leuk. Hè. De Heer Jezus, die zie ik niet, dus ja, goed. Maar onthoud, de Heer Jezus weet als wij dingen voor hem doen, ook al zijn het werk en volharding en hebben we de boze hebben we buiten de deur gehad. Hij waardeert dat wel. Ja, net zoals dat je vrouw best wel waardeert dat je de wafwas doet en dat je op tijd het gras maait en weet ik van. Maar dat waardeert ze wel. Dat is niet verkeerd. Maar de echte uitingen van de eerste liefde, dat is een ander verhaal. Begrijp je? We gaan even verder met die tekst. Dan kom ik straks uitgebreid op dit onderwerp terug. En daar staat, dat u de boos niet kunt verdragen. De boos niet verdragen is al heel wat. Ah. Ik bedoel, vandaag is er een geweldige invloed in de evangelische, maar ook reformatorische wereld van een veilige kerk enzovoort. Weet je wat, die boeken, er is nog zo'n boek, Verscheurd. We moeten eigenlijk allemaal heel tolerant zijn naar de homoseksuele mensen. Tolerant. En eigenlijk betekent het ten diepste, we moeten die relaties maar goedkeuren. Ja, toch? Maar de boze niet verdragen is een ander verhaal. Dat is, dit accepteren wij niet in de gemeente van Christus. Waarom niet? Het gaat toch om zijn eer in deze gemeente. Nee. Niet om wat wij vinden. Nee. Wij vertegenwoordigen hem. En hij zegt, hij is God. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten enzovoort. Het zijn zijn woorden. Dat is maar één voorbeeldje. Maar de boos niet verdragen, als je dat vandaag doet als gemeente, en dan krijg je tegenwind. Maar niet alleen op dat gebied, maar ook verkeerde leer. Leer die de Heer Jezus en zijn werk kleineren. Dat mogen we ook niet accepteren. Ja, ik heb dus niet over dat we eens een keer struikelen of een keer fouten maken, want dat doen we allemaal. Maar echt consequent boosheid tolereren in de gemeente kan gewoon niet.
Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk hoe je daarop ingaat. Ik maak op straat ook wel eens mee, niet zo vaak, maar ook wel eens mee. Dus dan vragen ze mijn mening.
Ja.
Maar die kan over denken, doet er helemaal niet toe.
Nee.
Het gaat erom waar mijn God erover denkt, dat ga ik je vertellen.
Ja.
Want anders verpinnen ze gelijk op je vast, dat kan ze nou niet meer.
Nee, klopt. Maar dat is nog op straat, hè?
Ja.
Als we het hebben over de gemeente, dit zijn natuurlijk 7 gemeenten waar kandelaars zijn. Ja. Het zijn kandelaars. Ze zijn geroepen om dat licht van hem, de gouden kandelaar, te verspreiden. Het gaat niet om ons, maar om hem.
Dat is exact hetzelfde. Dan moet ik niet zeggen van ik denk zo. Nee, maar zegt het woord.
Ja, zeker.
Exact hetzelfde.
Klopt.
Dat mag helemaal niet uit.
En als men dan ook nog zegt, ja, maar het woord zegt iets heel anders dan jij denkt. Ja, het woord zegt gewoon dat het allemaal oké is. Dat is helemaal lastig, hè?
Ja, inderdaad. Dat heb ik ook meegemaakt.
Ja?
Nou ja, als je zegt wat Nico zegt.
Ja.
Dus dan zeggen ze, ja, nee, nou ja, maar ja, iedereen legt het toch anders, leest toch anders.
Ja.
Zo moet je het niet zien, zeggen ze dan.
Ja, klopt. Ja.
Dan ga je lezen met omgaan en zeggen van, hoe ga je dat helemaal uitleggen, hè?
Ja, nou ja, dan haak je ook weer dat plek, hè.
Maar weet je, iedereen die een overwinnaar is, de overwinnaars zijn niet sportheilige elite, maar dat zijn gewoon de gelovigen die de geest van God hebben. Ja, die herkennen op den duur wel wat boosheid is. Ja? Maar er zijn ook altijd mensen in de gemeente die zeggen dat ze wat voorstellen. Dat zijn de mensen die hier zeggen dat ze apostelen zijn. Vandaag heb je mensen die zeggen, ja, ik ben een gezalfde des Heren. Dus tegen mij mag je niet ingaan. Ik heb dat zelf meegemaakt. Ik heb ooit een opleiding gedaan, heel kort, een jaartje. CHE in Ede, weet je wel. En dan moest ik een interview doen met een voorganger. Die voorganger was van een evangelische club. En ik vroeg hem wat dingen. Hij zei, ik ben de gezalfde des Heren, dus ja, ik ben de enige die onderwijs geeft hier. Ik zei gelijk van, vind je dat niet een beetje raar? Nee. Dat ze, niemand mag tegen mij ingaan en bla bla bla. Dus hen die zeggen dat zij puntje puntje zijn. Iemand die echt door de Heer is aangesteld, zegt van zichzelf helemaal niet dat hij oudste is. Of zegt hij gewoon niet. De anderen herkennen dat wel. Ja, hij is een oudste. Nee. Maar hij gaat het niet zelf zeggen. Dat is juist het kenmerk van de schijnapostelen. Ze doen zich namelijk, zij doen zich voor als dienaars van de gerechtigheid. Zij doen zich voor. Maar iemand die door de Heer geroepen is, doet zich niet voor als. Of die noemt zich niet zus of zo. Die is gewoon, die valt niet op. Toch? Maar welke gemeente onderscheidt dat nog vandaag? U hebt hen leugenaars bevonden. Dat is wat, hé. Moet je maar eens durven zeggen. Jij bent een leugenaar. Je mag hier niks. In deze gemeente kom je niet meer in. Tjonge, jonge. In Handelingen 20 waarschuwt Paulus daar al voor. In Handelingen 20 zegt hij: ik weet dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen. Want uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verdraaide dingen spreken. En de discipelen achter zich aantrekken. Nou, dat zijn die valse apostelen. En de Heer Jezus heeft heel duidelijk gezegd: er is één is uw meester en u bent allemaal broeders. Dat is het. Ja? En er zijn nog een paar goede dingen. Vers 3, u hebt volharding. Tweede keer. U hebt verdragen te willen van mijn naam. U bent niet moe geworden, ook positief. Maar? Wat hebben we? Dus het is ten diepste eigenlijk nog steeds niet genoeg. De Heer Jezus is hier niet tevreden mee. Hij waardeert het wel, maar dat is niet waar hij naar verlangt. En daarom zegt vers 4, ik heb tegen u. En let op wat er staat. Er staat niet, u hebt uw eerste liefde verloren. Staat er niet. Het staat verlaten. Het is dus een actieve keuze. Je kunt niet zeggen, ja, helemaal vergeten. Niet meer aan gedacht. Het is ons overkomen, kon er niks aan doen. Nee, de Heer Jezus ziet met ogen als een vuurvlam. En hij weet, jullie hebben mij verlaten. De eerste liefde gewoon bewust ingeruild voor iets anders. En dat is precies wat we vandaag zien. Vandaag zien we gemeente, there is more, er is meer van de geest. Het koninkrijk nu, het koninkrijk van kracht. Mensen hebben niet genoeg aan hem, alleen ze willen er iets bij. Iets beleven, iets ervaren, ja. Ja. Ja, maar je hebt de contemplatieve beweging, hè? Dat is mystiek, naar de stilte ingaan, kaarsje branden, herhalen van allerlei woorden, het Jezusgebed, om maar iets te krijgen. Maar God zegt, ik heb je alles gegeven in mijn Zoon, en in het woord, in de gemeenschap met anderen, vind je hem, door de Heilige Geest. Geniet van hem. Wie mij lief heeft, bewaart mijn geboden. Dat zegt de Heer Jezus in Johannes 14. Maar nee hoor, er moet weer wat bij. Er moet weer iets extra's komen. Charismatische beweging moet in tongen spreken. Ik was ooit op straat in Amersfoort met mijn broer. Mag ik je wat vragen? Bent u een christen? Ik zeg ja. Spreekt u in tongen? Ik zeg nee. Oh, dat is een groot probleem, zei hij. Hoezo? Hij zegt, nou, ik zal het je voorlezen. Wie in een taal spreekt, sticht zichzelf. Ik zeg, wat staat erna dan? Staat er achter. Maar wie profiteert, sticht de? Volgens mij is dat belangrijk. Nee. Nou, en toen ben ik, zeg, stop, ik ga hier niet verder op in, want ik hoef niet in taal te spreken. En zo heb je altijd weer iets wat erbij komt. Uw eerste liefde verlaten betekent bewust zeggen, nou, maar we hebben niet genoeg aan hem. Er moet iets bij. En Paulus had al gewaarschuwd dat discipelen zouden worden weggetrokken van de Heer Jezus. Hij heeft dat in, ik heb het net al een paar keer geciteerd, maar ik wil het toch even voorlezen, Handelingen 20. Je moet even onthouden dat Handelingen 20 heel belangrijk stukje is. Want dat is precies wat er gebeurd is in de christenheid vanaf vers... kijken... Pas vers 28. Je moet je voorstellen, Paulus staat op het strand. Hij roept de oudste van Efeze bij zich. En hij gaat zeggen, ik ga jullie niet meer zien. Ik als apostel en de drager van de geheimenissen van God, weet je, van die raad van God. Ik degene die dat direct overbrengt. Ik ga straks jullie nooit meer zien. Ik laat het woord achter bij jullie. Maar pas op. En dan zegt hij dit. Vers 28. Pas op uzelf. En op de hele kudde. Waarin de Heilige Geest u als opzieners heeft gesteld. Om de gemeente van God te hoeden. Die hij zich heeft verworven. Door het bloed van zijn eigen Zoon. Ik weet dat na mijn vertrek. Zie. Er zijn geen apostelen meer. Vrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. Dat is heftig, hè? En uit uzelf zullen mannen opstaan, vandaag ook trouwens vrouwen, maar goed, die verdraaide dingen spreken om de discipelen achter zich, dat is het hele punt, achter zich aan of af te trekken, achter zichzelf. Het gaat niet om dat ze hen bij de Heer Jezus brengen, maar achter hun visie en hun systeem, hun beweging, hun organisatie, hun leer. Het is altijd weer het kenmerk van dwaaleraars. Het is hun beweging. Sommigen hebben ook de naam, hun eigen naam notabene. Andrew Womack Ministries, Joyce Meyer Ministries. Nou, iedereen die de Heer Jezus kent, die zal nooit in zijn hoofd halen, tenminste dat denk ik, om iets naar zichzelf te noemen, toch? Ik heb een site die heet dirkjanjans.nl. Oké. Touché. Amen. Maar dat is niet met die bedoeling. Het is niet de Dirk Jan Jansen Ministries of zo. Of het Dirk Jan Jansen, weet ik veel, Bijbelcentrum. Helemaal niet. Het is gewoon een manier om mij te vinden. Maar het kenmerk van iemand die, zoals Paulus, de Heer Jezus brengt, is altijd, alsjeblieft, kijk niet naar mij, kijk naar hem. Maar deze mensen zeggen, kijk naar mij. En niet naar hem. Zo brengen ze het niet. Maar zo is wel het resultaat. Ik zal maar geen namen noemen, maar laatst is er een broeder overleden. Ja, die. En dan vragen mensen altijd aan mij, wat vind je daar nou van? Wat vind je daar nou van? Wat vind je daar nou van? En dan zeg ik van, ja, maar ging het hem om de geestelijke zegening in Christus? Of ging het hem ook een beetje om hemzelf en omdat we allemaal naar hem toe moesten komen? Snap je? Dus pas op daarmee. Paulus zegt ook, pas op. Wat zegt hij er dan achteraan? Let op. Heel mooi vind ik dat. Daarom, vers 31, waakt en herinner u dat ik 3 jaar, nacht en dag, niet heb opgehouden ieder met tranen terecht te wijzen. Dat is niet normaal, hè? 3 jaar lang ging die man in Efeze tegen iedereen zeggen, blijf alsjeblieft nou bij de Heer Jezus, stop nou met dat wettische gedoe. Het was voor hem gewoon een strijd. En nou, vers 32, nu draag ik u op aan God en aan het woord van
zijn genade.
Yes. Mooi, hè? Aan het woord van zijn genade. Dus het woord wat ons de hele raad van God meedeelt, zijn complete gift in Christus, dat is ons behoud. Dat is ons anker. En als wij dat voor ogen houden, worden we nooit misleid door mensen te zeggen, maar er is nog iets meer, er is meer. En dan zeg jij, nee, ik heb het woord van zijn genade, ik heb alles al. Ja, maar je bent toch nog steeds ziek, hè? Tom de Wal met zijn boek. Wel eens van gehoord, Jezus aanraken, het is verschrikkelijk, wordt gewoon gratis uitgedeeld in Nederland. Hè?
Zo raken we ze kwijt.
Ja, er is een hele rijke meneer die heeft het betaald. Ik moest ergens spreken, stond er een mevrouw die boek uit te delen. Ik zeg, wat ben je nu aan het doen? Ja, maar dit boek moet iedereen hebben. Ik zeg, nee. Dat boek gaat over, je moet dus Jezus aanraken, zoals de bloedvloeiende vrouw. Hè? Die werd helemaal genezen. Maar als jij Jezus ook aanraakt, hoef je ook niet ziek te zijn. Maar denk maar niet, hè, als je dat boek leest, dat zo makkelijk gaat. Hè? Want de bloedvloeiende vrouw hoefde geen 7 stappen te volgen. Die raakte hem gewoon aan. Maar in dat boek moet je 7 stappen volgen, anders is het nog niet oké. En geen enkele christen hoeft ziek te zijn, zei ze tegen mij. Ik zeg, u hebt anders wel een bril op. Ja. Nee, maar... En toen zei ze, mag ik voor je bidden? Ik zeg, nee. En ging ze gelijk... Ze begon gewoon te bidden. Ik zei, nee, maar ze ging gewoon bidden. Dus ik ben gewoon weggelopen. Zo graag willen ze dat jij achter die visie aan. Snap je? Maar het woord van zijn genade zegt, ik heb in hem alles. Ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen. En als ik ziek word, dan weet ik dat mijn lichaam straks verlost wordt. En ik mag naar hem toe gaan met al mijn zorgen en al mijn problemen. En als in zijn genade een plek is om mij te genezen, prima. Maar ik hoef niet naar meneer De Wal of naar een boek of weet ik wat. Dat hoeft niet.
Christus is mijn boek.
Ja!
Het brandde goed in elk geval.
Wat zeg je?
Het brandde goed in elk geval.
Ja, klopt, ja. Maar weet je, het verwoest echt levens van oprechte mensen die oprecht iets zoeken van de Heer Jezus, maar die niet beter worden. Ik heb voorbeelden te over. Die mensen gaan geestelijk te gronden. Want ze worden niet beter. En ze denken, oh, maar ik doe het toch nog niet goed. Welke van die stappen doe ik niet goed? Snap je? En je raakt helemaal verstrikt in je zelfverwijt. Maar het woord van zijn genade is rust, vrede, dankzegging. Daarom is het ook zo belangrijk dat wij gezond onderwijs hebben. Ja? Nou, voordat we gaan pauzeren, een hele belangrijke vraag. Hoe ontvang je nou de eerste liefde? Ik weet het natuurlijk, ik heb het voorbereid. Maar een man en een vrouw, een bruidegom en een bruid. Hoe zorgt een man ervoor dat de liefde van zijn vrouw levend, brandend, fris blijft? Wat moet hij daarvoor doen?
Te eten geven.
Kerel! Kerel. Te eten geven.
Ja, hoe je erover nadenken. Dat is helemaal niet verkeerd, dat ik vraag.
Nee, nee, nee. En het airconditioning?
Je bij vlees. Wat zei die?
Ja, we doen dat eten.
Ja, ja, ja.
Kereltje, zegt het dan toch gelijk.
Ja.
Dat klonk een beetje basaal, hè? Wat zei jij, David?
Ja, aan haar geven.
Ja. Het is eigenlijk het hele boek Hooglied is eigenlijk heel simpel. De Heer Jezus heeft een input en zij reageert alleen maar. Een vrouw reageert op de input van de man. Emotioneel ook de liefde. En daar ben ik zelf nog lang niet goed genoeg in, zei ik net al. Maar ik weet wel hoe het moet. Maar hoe meer liefde een man erin investeert, instopt, hoe meer... Want een vrouw is reactief. Zij reageert. En de bruid, de gemeente ook. Dus hoe komen wij tot de eerste liefde? Doordat wij de liefde van Christus voor ons leren kennen. Nou, wat staat er in Efeze 3 vers 19? Weet jij wel, hè, toch? Weet je die?
Nee, niet
echt nog. Efeze 3 vers 19. Daar staat dit. De climax van het christelijk leven was alleen voor de Efeziërs in die brief, hè, want de Corinthiërs die konden dat gewoon allemaal niet aan, die waren nog met zichzelf bezig. Maar als je echt deze dingen verlangt, dan staat er in Efeze 3 vers 19... En te kennen de liefde van Christus die alle, of die de kennis te boven gaat. Dus hoe ga je nou zorgen dat je die eerste liefde fris houdt door die liefde van hem voor jou te gaan leren kennen? Zoals Paulus het aan Efeziërs had meegegeven. De liefde van de Heer Jezus is zo groot dat hij jou op die hoogste plaats wilde hebben en daarvoor ging hij de dood in. Hij heeft zijn leven afgelegd. Hij heeft 3 uur verschrikkelijk geleden. Lees Psalm 69 maar eens. Ik sta in bodemloos modder. Psalm 22. Hij werd door mensen natuurlijk vreselijk gekweld, maar vooral verlaten door God. Dat is zijn liefde. Nou. Je ziet het ook in Hooglied 5. De stem van mijn liefde. Liefste, doe mij open. Mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte. Dat zegt hij. Heb je dat wel eens tegen je vrouw gezegd, Arjan?
Nee.
Al die dingen?
Nee.
Maar wel 1 van de 5, toch?
Zeker. Duifje, maar zes, ik noem ze altijd 14.
Ja. Oh ja. Maar je moet je voorstellen, als die man staat aan de deur en die zegt deze dingen. Nou, een vrouw is daar heel gevoelig voor, hè? Dat weet ik uit ervaring. Want je kunt wel, als de grootste fout die je als man kan maken is... ja, dat weet je toch?
Dat weet je toch?
Hè?
Als een hele goede week zo. Hoeveel hou je van? Zeg zo.
Ah.
Dat was niet leuk. Ja, ja, altijd.
Maar...
Het op een gegeven moment was op een verjaardag. Zij zegt, ja, dan zegt hij altijd dat hij zo van me houdt.
Oh ja.
Ik zeg, maar ja, ik zeg, dat is jou. Jullie kijken dit. Dat is menselijk. Ik zeg, maar kijk er doorheen.
Oh. Wauw, heb je er goed uitgekletst? Ja, heb je knap gedaan. Maar kijk, de grootste fout die je kan maken is... je weet toch dat ik je mooi vind? Je weet toch dat ik van je hou? Ja. Maar het gaat niet om dat ze het weet. Mannen denken, nou, ik heb het 1 keer gezegd, dus prima. Nee, ze wil het horen. De vrouw wil het gewoon elke keer opnieuw horen. Ik snap het ook niet, maar het is echt zo. En daarom... zie je dat bij Hooglied ook. Hij noemt haar mijn volmaakt en mijn duif. En dan wordt ze wakker en ze denkt, wie is dat? Nou.
Ze kan het ook zien, hè?
Oh ja?
100%. Ik hoef maar op een bepaalde manier naar je vrouw te kijken. Dan weet ze al genoeg. Dan hoef je geen woord te zeggen.
Ja, dat zeg jij nu allemaal, maar dan moet ik even van jou vragen. Klopt dat ook? Ja. Wel een beetje, hè? Hij denkt misschien dat hij nu heel geweldig bezig is. Maar...
Ja.
Ja.
Nou ja.
Het is wel Joods, hè?
Ja, weet je, en. Kijk, toen ik nog niet getrouwd was en zo, toen dacht ik, was ik altijd heel erg met mezelf bezig. Van ja, ik vind moet een vrouw knap en leuk en aardig vinden en dit en dat. Ze moet bij me passen, bla bla bla. Maar de Bijbel zegt: als je een vrouw van de Heer hebt gevonden, heb je iets goeds gevonden. En heb je vrouw lief? Mannen, heb je vrouw lief? Dat is gewoon een opdracht. En ik was alleen maar aan het wachten tot iemand een keer voorbij kwam die. Al die aspecten precies voldeed aan mijn plaatje zo, weet je wel. Maar als de Heer een vrouw aanwijst, dat weet jij ook wel, denk ik, hoop ik. Of waren je toen nog geen gelovige? Ja.
Nee, ik heb nooit zo gedacht zoals jij daar.
Oh, gelukkig. Het duurde ook zo lang bij mij.
Nee, maar dit, heb ik ook nooit, ben het nooit op zo'n manier...
Nee, ik wel. Ik was helemaal verkeerd voorgelicht. Maakt niet uit, ander verhaal. Maar de Heer, als de Heer duidelijk maakt, dit is er, dan vallen al de helft van die punten af. Dan denk je, maar goed, het is iets wat de Heer geeft. En dan moet jij leren als man om input te geven volgens de schrift. Man, heb je vrouw lief als christelijke gemeente. Heb je niet altijd zin in? En je hebt ook wel eens een dagje, denk ik, maar doe het maar. En dan zal de liefde opbloeien. Hè, André?
Ik ken
er niks
van. Nee, hè? Nee, ik weet niet waarom dat is, hoor, maar...
Oké, okay, beste luisteraars, we gaan even pauzeren. We gaan André even pastoraal begeleiden. Tot zo. Oké, okay, daar gaan we weer. Pastoraal gesprek is geweest. Uiterlijk zag het er allemaal keurig uit in Efeze. Uiterlijk ziet het in ons leven vaak keurig uit. In heel veel gemeenten ook keurig uit. Maar de Heer Jezus heeft ogen als een vuurvlam, wandelt tussen die gouden kandelaren. Hij weet het allemaal. En de vraag is of wij nog ontvankelijk zijn voor deze woorden. En wie een oor heeft die horen wat de Geest tot de gemeente zegt, dat staat in de eerste drie gevallen, dus Efeze, Smyrna, Pergamus, staat dat nog voor de belofte. Dus daar is het nog geschreven aan de hele gemeente. Maar in de laatste vier gevallen, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea, daar staat het aan het einde na de belofte. Dus daar is het gericht aan echt puur de individuele mensen in die systemen. Die hele systemen zelf worden niet meer geacht zich te kunnen bekeren. Snap je het verschil? Dus de eerste drie gemeenten, Efeze, Smyrna, Pergamus, daar is het nog mogelijk dat de hele gemeente luistert. Maar bij die laatste vier niet meer. Daar zijn alleen nog maar, in die tijd leven wij, individuele overwinnaars. Ja? En het is toch logisch dat de liefde van de Heer Jezus een wederliefde verwacht, die een beetje voldoet aan dat wat hij gegeven heeft. En hij kan toch niet tevreden zijn met een beetje liefde, maar hij wil de eerste liefde. En daarom staat er ook in Spreuken 4 vers 23. Bescherm je hart boven al wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Gaat niet goed, hè? En verslik jij je?
Ik weet het niet, maar.
Komt vast goed.
Ja.
Hè? Moet even wachten, Nico?
Nee, kom.
Oké, best. De natuurlijke mens, uitingen van het leven, maar de geestelijke mens, welk leven is er in ons hart? Opdat het leven van Jezus openbaar wordt. Het leven van Jezus Christus. Dat is, als ik mijn hart behoed, namelijk met hem vullen, met hem bezig zijn, uit het zich in het leven van Jezus. En dat is precies wat er staat in 2 Korinthe 4. Ik meen dat het vers 11 is, omdat het leven van Jezus openbaar wordt in onze sterfelijke lichaam. Dan ga ik wat dingen voorlezen, want ik kan het niet onthouden. Dat vond ik zo mooi. Ik heb het allemaal opgeschreven onder vers 4 van Hamilton Smith. Ik weet niet of jullie Hamilton Smith kennen. Van stempublishing.com. Een van de mijn persoonlijke favoriete bijbeluitleggers. Die man heeft de gave om het heel kort, maar toch heel duidelijk te zeggen. Dus ik heb dat een beetje vertaald en het ondergezet. En ik zal dat een beetje voorlezen. Het was niet zo dat zij hun liefde voor de Heer verloren hadden, maar wel hun eerste liefde voor hem. En wat is eerste liefde? Het is de alles absorberende liefde dat de volledige bevrediging is van het hart in dat wat het lief heeft. Het sluit alle andere objecten uit die ook liefde vragen, omdat het de volkomen vreugde vindt in hem die het hart vult. Dus eerste liefde is de absorption, zoals dat zo mooi in het Engels staat. Absorbing love that satisfies the heart. Ik heb het een beetje proberen te vertalen, maar ik vind Engels prachtig, die uitdrukkingen. Het is niet een gevoel, dus het is niet een emotie van, oh, dan ben ik helemaal, zoals de mystiek dat probeert. Maar het is een geloofsliefde. Het is de liefde van het geloof, het zicht op Christus. De Efeziërs hadden niet hun werken, volharding en liefde voor hem verloren, maar de frisheid. En wat was er nou de oorzaak van? Was het niet de kennis van zijn liefde voor hen? Dus Paulus had hen die meegedeeld, weet je nog, Efeziërs hoofdstuk 19, het evangelie van de genade van God, het woord van zijn genade, de hele raad van God, de kennende liefde van Christus, die alle verstand, de kennis te boven gaat. Dat is ja, wat eigenlijk in de verborgenheid openbaar wordt, de verborgenheid van God. Dat is, zijn liefde is zo groot dat hij ons uit de wereld getrokken heeft. Hij heeft ons met God de Vader verbonden. We zijn één lichaam met hem. Wij zijn nu al gezeten in de hemelse gewesten, wij behoren nu al tot de sfeer van het vaderhuis, wist je dat? Wij horen niet meer bij dit systeem beneden, horen we niet meer bij. We hebben een roeping, een eeuwige heerlijkheid die ons verstand te boven gaat. Dat is de liefde van Christus. Ja? Ze waren dat uit het zicht verloren. En er staat ook verlaten, dus het is een bewust verlaten. Verlaten betekent dat het een keuze is. En dat de Heer Jezus hier op wijst, is weer een bewijs van zijn liefde voor ons. Kijk, Bijbelstudie om de Bijbelstudie, dat zijn werken. Bijbelstudie omdat je hem wil leren kennen, dat is de eerste liefde. Bidden omdat je moet bidden, dat zijn werken. Maar bidden omdat je zo graag hem wil zoeken en je noden bij hem wil leggen, is de eerste liefde. Snap je het verschil? Samenkomen omdat het moet, dat is werken. Maar samenkomen omdat je zo graag hem wilt gedenken aan die tafel van de Heer, dat is de eerste liefde. Zingen omdat je moet zingen, ja, dat is werken. Maar zingen omdat je dank in je hart hebt voor hem, je wilt hem eren, ja, dat is de eerste liefde. Nou, en dat is het verschil. Ja. En eigenlijk is er dus een soort thermometer in Efeze gelegd. En die thermometer komt tot streepje 3. En de Heer Jezus zegt, het was streepje 10. Jullie zijn van een hoogte gevallen, vers 5. En ik heb er nog bij gezet, zijn liefde kan nooit tevreden zijn als deze niet wordt beantwoord door onze eerste liefde voor hem. Het is alleen dit antwoord dat ware liefde vraagt en verdient. Onze werken, hoe geweldig ook, kunnen zijn hart gewoon niet bevredigen. Als jouw kind een tekening maakt voor jou, en het lijkt nergens op, maar het is voor jou, dan hang je dat op aan de muur. Dat heb ik natuurlijk in mijn kantoor ook allerlei tekeningen van Ella. Maar dat is omdat het uit liefde voor jou is. Snap je? Dat neemt een vader aan. Maar als iemand een tekening maakt van geweldige kwaliteit, prachtig kunstwerk voor jou, omdat er een opdracht voor was, dan is dat lang niet zo waardig als die tekening van dat kind. Gelukt, broeder?
Ik hoop het. Wel,
je bent nog stil, ja. Nou, als je even met mij mee wil gaan naar Lucas 10, zie je een voorbeeld van de eerste liefde tegenover werken. En allebei de vrouwen hadden de Heer Jezus lief, daar gaat het niet om. Martha en Maria. Waar begin jij? Het gaat, het is een lopend vuurtje hier. Martha en Maria, Lucas 10, vers 38. Het gebeurde nu, terwijl zij reisden, dat hij in een dorp kwam en een vrouw genaamd Martha ontving hem in haar huis. En deze had een zuster Maria geheten, die ook aan de voeten van de Heer zat en naar zijn woord luisterde. Martha echter werd zeer in beslag genomen door veel dienen. En ze kwam erbij staan en zei: Heer, bekommert u zich er niet over of om dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat zij mij moet helpen. De Heer echter antwoordde en zei tot haar: Martha, je maakt je bezorgd en druk over veel dingen, maar één ding is nodig. Want Maria heeft het goede deel gekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. Het goede deel is het goede werk. En de werken van Efeze zijn als de werken van Martha. Ze zijn voor de Heer, ze heeft hem in haar huis uitgenodigd. Maar het was niet de toegewijde liefde van Maria. Die wist, het is de Heer Jezus, God in het vlees. Ik weet niet of ze dat bewust wist, maar goed. Ze zag in hem iets en ze wilde naar hem luisteren. In de ogen van mensen, ja, is dat een beetje dwaas, want je moet toch bezig zijn. En dan kom ik tot de vraag, der vragen, is de Heer Jezus nog jou en mijn eerste liefde? Ga nou niet gelijk in je gevoel zoeken. Ga niet denken van ja, vandaag moest ik naar mijn werk, ik moest afwassen, ik moest de kinderen uit school halen. Ik heb vandaag niet zoveel met de Heer, dus ik heb het niet. Zo moet je niet denken. Het gaat dus even niet om je gevoel, het gaat ook niet om je verplichtingen die je hebt. Het gaat even om je verlangen, om je doel, om je hart, daar gaat het om. Is de Heer Jezus voor jou het allerbelangrijkste? Nico, je mond houden, want je gaat gelijk ja roepen, hè? Amen, halleluja. Nee, maar even serieus. Is hij het nog voor jou? Want bijbelstudie zonder hem is niks. Zingen zonder hem is niks. Bidden zonder hem is ook niks. Gemeente zijn zonder hem is ook niks. Dat maakt dat alles leven krijgt. Dat alles frisheid krijgt. Dat alles waarde heeft. Dat gaat om hem. Ja, toch? En ik hoop echt dat deze bijbelstudies daaraan bijdragen. Dat je niet denkt, ja, openbaring is leuk. Dan gaan we kijken hoe het allemaal gaat straks. Nee, hij komt. Goed, vers 5. Er staat, heel typisch, bedenk dan waarvan u afgevallen bent. Dus je was heel hoog en je viel naar beneden. Als je nou eens even heel goed nadenkt voor de mensen die de Bijbel een beetje kennen. Waar wordt gezegd dat er een weg is die omhoog voert? Ik zal u een weg wijzen die nog verder omhoog voert. Geen idee?
De weg die nog uitnemender is.
Ja, die ja.
Wil je wegwijzen naar de voren?
Ja, ik zit even met die vertalingen, want die zeggen het allemaal weer anders. Ik wijs u een nog uitnemender weg. Hogere weg, zegt de andere vertaling. 1 Korinthe 13. En wat komt er dan? De liefde, ja. Ik wijs u een nog uitnemender weg, een weg die omhoog voert, andere vertaling. En dan zijn ze van die hoogte weer afgevallen, snap je, de Korintiërs. De wortel van al het verval, zowel in de gemeente als in ons als individuen, is altijd het verlaten van onze eerste liefde in onze harten voor de Heer Jezus. Wat een groot gevaar is dit. Hoeveel kerken zijn er niet begonnen met goede bedoelingen en zijn nu verworden tot systemen van mensen waarin de Heer Jezus amper een plek heeft. Zo gaat het vaak, hè? Dus denk niet, ah, dat overkomt mij niet, overkomt ons niet. Het is een waarschuwing die iedere keer weer blijft staan. Efeze, het verlaten van de eerste liefde, Laodicea, de Heer Jezus staat aan de deur van de gemeente notabene. En wat zegt Laodicea? Die zegt, ik ben rijk, ik heb mij verrijkt, ik heb aan niets gebrek. Is dat niet de Rooms-Katholieke Kerk ook een beetje? Het is wel Thyatira, maar goed. Rijkdom, rijkdom, rijkdom. Vaticaan is de rijkste staat van de wereld, geloof ik. Het rijkste staatje van de wereld. Bedenk dan waarvan u afgevallen bent en bekeer u. Dat is de weg. Ik heb geschreven, als hij niet de eerste liefde in het hart is en zo wordt bewaard, dan zal de tijd onvermijdelijk komen dat hij buiten de deur staat. Wat is bekeren? Bekeren is gewoon, Heer Jezus, wij erkennen dat we het niet bewaard hebben. U bent niet meer centraal in onze gedachten, onze gemeente, en we gaan ons daarvan bekeren. We gaan het vanaf nu anders doen. Lastig hoor. Als gemeente is het helemaal bijna onmogelijk. Maar als individu is het nog mogelijk. Ik heb zo vaak onderwijs gegeven in gemeente. Ik zeg, jongens, jullie moeten elke zondag die tafel van de Heer terughalen. Bedankt, fijn, tot ziens. Dat gebeurt niet. Is dat dan alleen maar een gebod of zo? Ja, het staat nergens. Het staat nergens. Waar staat dat dan, dat het elke week moet? Wat denk je zelf? Doe dit tot mijn gedachtenis. Zo dikwijls u de beker drinkt, zo dikwijls. Ja? Het gaat om de uiting van onze liefde naar hem. Oké. Okay. Zo niet. Ik kom, let op. Dat is niet de wederkomst, ik kom tot u. Dat is zijn oordelende handelen vandaag in de gemeente. En dat is heel simpel. Beetje typisch, ik neem uw kandelaar weg, maar ze zijn de kandelaar. Dus het is een beetje een verschuiving van beeldspraak. Ik neem uw kandelaar weg. Met andere woorden, er is geen enkel verschil meer met de wereld en die gemeente. Ze zijn niet meer een licht in de duisternis. Ze zijn niet meer een vertegenwoordiging van Christus in deze wereld. Ze zijn niet meer heilig en afgezonderd en liefdevol naar elkaar. Het is gewoon een club geworden. Als u zich niet bekeert. Nou, hoe weet je of een gemeente de eerste liefde bewaard heeft als zij een licht zijn in deze wereld? Een lamp die schijnt op een duistere plaats, dat wordt dan gezegd van het profetische woord, maar dat is ook het doel van de gemeente. En ook van onze levens. Ik heb ooit deel uitgemaakt van een kerkgemeenschap. Die was begonnen in Ermelo, ik denk in rond de jaren 50, denk ik. Of misschien iets eerder. Toen was het begin heel goed. Dominees waren altijd vol van de Heer Jezus. Maar nu, 2021, ik had laatst een kerkblad in mijn handen. Theologie. Niks over hem. Het hele blad niet. Niks wat spreekt over bewondering of aanbidding, dank. Dat is de kandelaar van zijn plaats genomen. Het is gewoon een organisatie geworden. En ze hebben wel werken en arbeid. Ze hebben wel woorden over God. Maar het is niet meer wat hij wil zien. En als dat lang duurt en men bekeert zich niet, dan is het einde verhaal. Er is geen weg meer terug. Als de kandelaar is weggenomen, is er geen weg meer terug. Maar de Heer Jezus geeft tijd genoeg om je te bekeren. Dat kan ik je vertellen. Kijk nou eens vandaag naar Efeze. Wat is er van Efeze terechtgekomen? Is er vandaag nog een christelijk getuigenis daar? Er schijnt een moskee te staan. Een paar ruïnes. De kandelaar is daaruit verdwenen. Nou, als je Romeinen 11 leest, hebben we vorig jaar gedaan, weet je nog. Dan zegt God daar dat het getuigenis van de christenheid ook zal worden weggenomen. En Israël wordt weer geënt op zijn oorspronkelijke stam. Straks zal er een getuigenis op aarde zijn, eindelijk dat aan zijn gedachten voldoet. Dat is nu ook al, maar dat zijn de individuele gelovigen. Maar straks is het volk Israël weer hersteld. Maar als je kijkt naar de christenheid vanuit onze verantwoordelijkheid gezien, dan moeten we toch met z'n allen zeggen dat het in zijn geheel, even niet de losse plaatselijke gemeenten die nog functioneren, goed functioneren, te nagesproken, maar dat als geheel het gefaald heeft. Toch? Maar hebben wij daar nog berouw over? Zijn wij daar nog, ik heb er bij jullie over gesproken in Zwijndrecht.
Ja.
Maar landt dat nog? Dat is de vraag. Nou, dat wat betreft de eerste liefde, vers 6. Maar dit hebt u. Is gek, hè? Hij noemt dan alsnog nog even iets wat ze wel hebben. Zou je toch verwachten, dat komt ervoor. Maar misschien waren ze in de put gepraat en dan zegt hij, ja, maar wacht, er is toch nog iets positiefs te melden. Namelijk, dat u de werken van een Nicolaïten haat. Ja, er zijn natuurlijk hele boeken vol over geschreven. Wat zijn dan weer de Nicolaïten? Maar het komt van volgelingen van Nico Heersen. Hey Nico.
Tegen het overwinnaar, hè?
Oh. Ja, jouw naam wel. Maar met een K is het Heersen. En Laos volk. Het zijn heersers over het volk. Maar er staat niet dat zij de Nicolaïten haten. Maar de werken. Er zijn vandaag mensen geslopen in de gemeente waarvan Judas zegt in vers 4, die de genade van God veranderen in losbandigheid. Dat zijn mensen die doen zich voor als leiders, heersers over het volk. En zij laten allerlei zonden onbeoordeeld, ongeoordeeld. En dat hadden zij gehaat. Moeten wij ook haten. Die ik ook haat, de Heer Jezus, is iemand die haat ook dingen, hè? Wist je dat? Er zijn in de christenheid bisschoppen, kardinalen, pausen, dominees, gezalfde leiders, pastors opgestaan. Beetje zoals die apostelen van net. Maar die zonden binnenbrachten die niet geoordeeld werden. En als de gemeente zegt stop, dit haten wij, dit is onrechtvaardigheid, dit is onheiligheid, dan zegt de Heer Jezus, kijk, dat haat ik ook. Ga maar vandaag eens zeggen dat de homoseksuele praktijk door de Heer Jezus gehaat wordt. Ik weet niet of ik dit hardop mag zeggen, maar ga dat maar eens roepen. Hij haat alle zonden, ook overspel, geldzucht, hoogmoed. Ja, vorige, ik had verteld geloof ik over dat overhangen tegenwoordig die vlaggen. Die gestolen regenboogtoestanden. Ik ging volleyballen met onze dochter. En zo'n vlag in het midden in de zaal. En korfballen met Ella. Hup, ook daar weer een vlag. Irriteert mij gewoon. Maar ja, je kunt er niks tegen doen. Maar als de gemeente ook nog zo'n vlag in de toren hijst. Dat gebeurt ook. Ja, dan... Hè? Ja, dan ga je toch wel erg ver. Nou, wie een oor heeft, dat is natuurlijk een geestelijk oor, hè, want we moeten wakker worden in onze oren. Laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Want dit is iets wat de Heer Jezus zegt, maar wat de geest en wat de Heer zegt is geschreven door Johannes, maar de geest maakt het levend. De geest maakt ons er opmerkzaam op. Want al die kerken hebben allemaal dezelfde Bijbel. Er staat allemaal dit in. Maar ze horen niet, ze zijn doof en ze zijn ziende blind. Maar als jij hier vanavond zit, of je hoort dit thuis, en je denkt, hé, de eerste liefde, dat moet ik terugpakken. Dan staat hier, als je dat hoort, dan ben je een overwinnaar. En wie overwint, die zal ik geven, te eten geven van de boom van het leven. Wat is dat, de boom van het leven? Is dat een letterlijk straks een boom? Wat moeten we daar weer van eten? Denk je? Ik weet het niet.
De Heer Jezus
zelf. In het paradijs van God. Het paradijs is de plek waar Paulus was in 2 Korinthe 12. Hè? U zult heden met mij in het paradijs zijn, Lucas 23. Misschien is het wel een beeld van Christus zelf, de boom van het leven. Hij komt ook nog aan het eind van de openbaring voor. Genezing tot genezing van de volken. Wat zei je? Begin. Ja, je had twee bomen. De boom van de verantwoordelijkheid en de boom van de zegen. De mens koos de boom van de verantwoordelijkheid. Maar goed. Je zou ook kunnen zeggen, als je op aarde de eerste liefde bewaart, krijg je straks van hem te eten. Is dat een gekke gedachte? Of als je je op aarde met hem voedt, zul je straks van aangezicht tot aangezicht je met hem voeden. Ja.
En de andere dan?
Wie?
Ja. Die dat dus niet gedaan hebben.
Haha. Laat ik eventjes jullie over nadenken. Zijn alle gelovigen overwinnaars? Of is er een bepaalde groep die juist wel de eerste liefde bewaart en dus in die zin overwinnaar is? Dat is een lastige. Want niet alle gelovigen die straks in het huis van de Vader zijn, zullen de eerste liefde bewaard hebben.
Nee.
Of wel?
Nee,
we
zijn
er
wel.
Ze krijgen toch niet allemaal dezelfde plaats?
Wat zei je? Dat is in het huis van de Vader, krijgen we allemaal dezelfde plaats. Er zijn wel vele woningen, maar goed. Maar het Koninkrijk niet. Dat is een heel ander verhaal, maar dat komt er wel. Dus de beloning hangt niet af van het huis van de Vader. Wat?
Ja, ik moet denken aan dus het 2 Korinthe 3, dat stukje toch? Ja. Fundament van, je hebt met stro, hout, ja, en vlas gebouwd.
Ja.
Of je hebt met goud.
Ja. Ook weer zo'n voorbeeld, ja.
Vuur getoetst worden.
Ja.
Die, ja, eigenlijk die lijden schade. Die moet, ja, door het vuur heen.
Ja.
Maar,
klopt. Maar ik denk, zal ik zeggen wat ik denk? Ik weet het niet zeker hoor. Ik denk dat elke gelovige van het boom van het leven eet straks. Alleen de overwinnaars, dat zijn de mensen die de eerste liefde bewaren, die krijgen dat, worden dat hier nog extra beloofd. Ik denk niet dat er een soort verschil is tussen zwakke gelovigen en sterke gelovigen, die krijgen dan de boom en de rest niet. Denk ik hoor. Maar goed. Want overwinnaars, dat zei ik aan het begin al, dat zijn gewoon de ware gelovigen in al die systemen. En een echte gelovige zal ook echt zijn eerste liefde uiteindelijk wel bewaren. Denk ik. Maar ik zeg het heel voorzichtig. Ik vind het een heel lastige kwestie. Het is niet zoiets als een soort geestelijke overwinnaarsclub die dan boven die andere gelovigen zou staan. Maar goed, André.
In Genesis staat natuurlijk dat de Hof van Eden werd afgeschermd.
Ja.
Omdat zij niet van de boom des levens zouden kunnen eten.
Ja.
Omdat zij dus voor eeuwig zouden leven.
Ja, ja.
Dus ik denk dat wij als mensen ook deze boom nodig hebben om eeuwig te kunnen leven. Want we worden natuurlijk niet God zelf.
Nee, dat is waar. Goed punt. Ik zat er nog over na te denken vandaag. Toen de mens uit het paradijs verdreven werd, was dat omdat ze anders in die zondige staat voor eeuwig zouden leven. Dus de dood is eigenlijk ook een soort verlossing van ons zondige bestaan, een zondige lichaam, snap je? En als gelovige is het natuurlijk een overgang naar de Heer Jezus. Maar stel dat je voor eeuwig zou leven, wat mensen dus graag willen, dan zit je voor eeuwig in dit lichaam met al die zonden. Daar word ik niet vrolijk van.
Het staat ook dat we hem gelijkvormig zullen
zijn. Ja, ja.
En weten wat hij weet, dus in die, ja, gelijkvormigheid.
Ja, klopt.
We zullen niet God zijn.
Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen precies, hè? Zegt Johannes ook. En Johannes 3. Dus dit zijn allemaal nog vragen die...
Maar of dat er wel onderscheid in zit, zou het best kunnen natuurlijk. Wanneer, ja, je openbaring 21 hebt, Zegt hij, ook wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Er wordt helemaal niet gesproken over eerste lieder of iets dergelijks. Nee, gewoon die overwint.
Ja.
En die overwint is degene die dus is wezen drinken.
Ja.
Dat valt hier.
Ja, dat zijn dus in mijn ogen gewoon alle ware gelovigen.
Ja, amen. Ja,
amen. Mensen, dit was een avond met veel informatie. Maar ik hoop dat jullie hebben gehoord wat de geest tot de gemeente zegt. Niet wat Dirk-Jan Jansen zegt. Want ik heb heel veel dingen gezegd die misschien de toets niet kunnen doorstaan van de schrift. Ik hoop het wel natuurlijk. Maar het gaat om wat de geest zegt door deze woorden. Dat je naar huis gaat en dat je aan hem gaat denken, aan de Heer Jezus. Dat hij de bron van al je vreugde wordt. En dat is natuurlijk ook een groeiproces. Maar als je dat verlangen hebt, dan zal dat door God de Vader alleen maar aangesterkt worden door zijn geest. En dan zullen we onwankelbaar zijn. En hoewel natuurlijk mensen blijven die fouten maken, hij zal ons wel voor struikelen behoeden. En hij zal ons, zoals Paulus dat mooi beschrijft, hij zal ons behouden in zijn hemels koninkrijk brengen. En dat is geweldig. Ik hoop dat jullie dit mee naar huis nemen. En dit zullen opnemen in jullie harten. Amen, zeg ik dan maar.